Namens de kerkraad deel ik u het volgende mee, gemeente. De collecten zijn vandaag bestemd voor de kerk en de kerkelijke kassen. Volgende week zondag zal de morgendienst aanvangen om 9:00 en dan zal er een preek worden gelezen. De middagdienst zal aanvangen om 3:00 en dan hoopt ons voor te gaan dominee Procé. Tevens zal dan voorbereiding worden gehouden voor het op zondag 2 december, zo de Heer wil te vieren, heilige avondmaal. Bij de uitgang zal weer de extra collecte voor de zending worden gehouden. De dankdagcollecte heeft opgebracht 676 gulden 25. En tenslotte deelt de kerkenraad u mee dat broeder P. Mazereeuw de benoeming tot het ambt van diaken niet kan aannemen. Tot zover de mededelingen van morgen, vanmiddag. In de naam van de Vader die zondaren roept, in de naam van de Zoon die zondaren zaligt, in de naam van de Heilige Geest die zondaren heiligt. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. De overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij zingen Psalm 91, de versen 1 en 2. Hij die op Gods bescherming wacht, wordt door de hoogste koning beveiligd in de duistere nacht, beschaduwd in Gods woning. 91, 1 en 2. Vanmiddag uit het Nieuwe Testament, de brief van Paulus aan de gemeente van Efeze, hoofdstuk 6, vers 10 tot 20. Na de schriftlezing doen wij belijdenis van ons geloof met de woorden van de 12 artikelen, en in antwoord erop zingen we Psalm 18, vers 9. Ik kan met u door sterke benden dringen, met mijn God zelfs over muren springen. We lezen dus Efeze 6, vers 10 tot 20. We belijden ons geloof en we zingen Psalm 18. Vers 9. Voorts, mijn broeders, wordt krachtig in de Heere en in de sterkte zijner macht. Doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat ge kunt staan tegen de listige omleidingen des duivels. Want we hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis deze eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat ge kunt wederstaan in de boze dag en alles verricht hebbende staande blijven. Staat dan uw lenden omgord hebbende met de waarheid, en aangedaan hebbende het borstwapen der gerechtigheid, en de voeten geschoeid hebbende met bereidheid van het evangelie des vredes, bovenal aangenomen hebbende het schild des geloofs, met het welk gij al de vurige pijlen des bozen zult kunnen uitblussen. En neemt de helm der zaligheid en het zwaard des geestes, het welk is Gods woord, met alle bidding en smeking, biddende te allen tijden in de geest, en tot hetzelfde wakende met alle gedurigheid en smeking voor al de heiligen en voor mij, opdat mij het woord gegeven worden in de opening mijns monds met vrijmoedigheid, om de verborgenheid van het evangelie bekend te maken, waarover ik een gezant ben in een keten, opdat ik in hetzelfde vrijmoedig mogen spreken, gelijk mij betaamt te spreken. Hier eindigt de schriftlezing. Met de kerk van alle tijden en plaatsen doen we belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, en in ieder van u spreken met mij in zijn hart aldus: ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Vanmiddag mag bedienen, vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte, Efeze 6 en daarvan het 16e vers. Bedien u vanmiddag Gods woord uit Efeze 6, vers 16, waaruit onze tekst voor vanmiddag al dus: bovenal aangenomen hebbende het schild des geloofs, met het welk gij al de vurige pijlen des bozen zult kunnen uitblussen. We willen de Heer vragen om zijn zegen over de bediening van zijn woord. We danken er u heel hartelijk voor, trouwe Heere in de hemel, dat u ons op deze middag hier wilt samenbrengen in uw huis. Het is nog altijd een teken van uw bijzondere zorg die u aan ons besteedt, dat u de deuren van uw huis voor ons openzet. En dat u ons de gelegenheid en de genegenheid geeft om die deuren binnen te gaan. O, uw woord zegt dat u voor alle mensen goed bent. Dat u in uw algemene goedheid nog zoveel dingen geeft in deze wereld, waardoor de wereld nog niet onleefbaar is geworden. Nog geen hel is geworden. Al vertoont onze samenleving soms wel demonische trekken. En al heeft de zonde zulke geweldige verwoestende gevolgen. Maar boven wat u aan anderen geeft, geeft u ons het voorrecht dat we in uw huis mogen komen. Dat we daar een open Bijbel mogen vinden. En dat we daar u mogen ontmoeten. Als de God die leeft. Die spreekt, die genadig is. Wat is dat een enorm verschil, heren, met de wereld, die afgoden heeft, maar die spreken niet. Die het moet doen met een zwijgende God, zoals de wereld het soms zegt. Die niet weet van genade van u, maar alleen van willekeur en van noodlot. En van dingen die we maar over ons moeten laten komen. U spreekt. En u doet dat vanmiddag hier in ons midden. En u toont daarin uw goedertierenheid, zoals onze belijdenis dat zegt. Dat u goedertieren verkondigers van die zeer blijde boodschap zendt. Tot wie u wilt en wanneer u wilt, door wie er diensten mensen geroepen worden. Tot bekering en tot het geloof in de gekruisigde Christus. Geef, Heere, dat we die zorg van u mogen opmerken. En dat die zorg van u in ons leven niet te vergeefs mag blijken te zijn. Maar dat die vrucht mag dragen tot glorie van u. Wilt u vanmiddag een ieder van ons een zegen geven? Dat hebben we niet verdiend, dat moeten we ook moedig voor u belijden. Maar wilt u het doen alleen uit genade, om het bloed van de Heere Jezus Christus wil, dat van alle zonde reinigt. En wilt u die zegen ons schenken vanuit de bediening van de Heilige Geest, die het woord opent, die uw dienstknecht bekwaamt en hem sterkt in het spreken, en die onze harten ontsluit, zodat de stromen van het levende water gaan vloeien en ons hart bereiken. En daar de bodem doorvochtigen, zodat het zaad van het evangelie er een toebereide aarde vindt. Er mag ontkiemen, wortel mag schieten, vrucht mag dragen. Wilt u geven dat vanmiddag zo uw woord voor ons mag opengaan en dat een ieder een eigen zegen ontvangt. De een misschien beschamend, de ander vooral bemoedigend. De een, zodat hij getroost weer verder kan. De ander, zodat hij gestimuleerd weer zijn reis vervolgt. Geef een zegen, Heere. Heel bijzonder als u weet dat we dat bijzonder nodig hebben vanwege lichamelijke of geestelijke omstandigheden, situatie van ons leven, of van die ons lief zijn. Gedenk heel deze gemeente in uw gunst. Wilt u telkens weer doen ervaren dat u in haar midden woont en dat u die God bent. Die ons leert niet naar het grote te kijken, maar te zien of u er bent. Omdat dat doorslaggevend is om kerk te zijn op aarde. Zegen ons, zegen heel uw kerk, zegen uw dienstknecht die aan deze plaats hebt gesteld. Geef hem alles wat hij nodig heeft, Heere, opdat de gemeente mag merken dat hij in zijn ambt bevestigd wordt en dat hij mag groeien in zijn ambt en dat hij bekwaamd wordt door u tot de dienst en dat u hem niet zomaar aan deze plaats verbonden hebt. Laat het uw zegen mogen zijn die de gemeente en de dienaar aan elkaar verbinden. We bidden om uw zegen voor uw kerk die vervolgd en verdrukt wordt. Wilt u de broederschap in de beproeving staande houden? We bidden om uw zegen voor allen die op eenzame posten hebben te dienen in de dienst van de zendingen van de evangelieverkondiging onder Israël, in het evangelisatiewerk, onder militairen en gevangenen en zeevarenden, in inrichtingen van barmhartigheid. Zegen ook allen die in de dienst van de barmhartigheid hun plaats hebben en geef ze ook wat nodig is. Wijsheid in midden van alle vragen van deze tijd, trouw en liefde in de dienst die wordt gevraagd. We bidden om uw zegen voor ons land en voor ons volk. Breng ons, kon het zijn, terug naar uw woord, Heere, en bewaar ons bij uw woord. Laat uw naam op ons volksleven, kon het zijn, opnieuw worden uitgeschreven, en niet als een vloek, maar als een gebed. Wees met de wereld waarin we leven. Denk aan de volkeren die geteisterd worden door honger, in het bijzonder in Afrika. En wil de middelen zegenen die worden aangewend om hulp te bieden, te midden van die grote nood die daar is. En geef ons dat we mogen verstaan wat onze taak en onze roeping is. En wijs ons wegen om die te vervullen. En wil voedsel geven, Heere, aan wie van honger omdreigen te komen. Erbarm u over volken die geteisterd worden door oorlog en door geweld. Denk aan heel deze wereld in uw gunst. En laat het koninkrijk van de Heere Jezus Christus baan mogen breken tot aan de einden der aarde. En zoveel triumfen mogen behalen, dat spoedig de volheid van uw rijk mag komen, waarin u alles zult zijn in allen. En waarin uw kerk niet langer strijdende kerk zal zijn, maar alleen triomferende kerk. Kerk die jubileert in de naam van de drie enige God. Uit genade, om Jezus wil. Amen. We zingen samen gemeente Psalm 84, de versen 3, 5 en 6. Welzaligheid die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht en wat er verder volgt, 84, 3, 5 en 6. Aansluiting aan de prediking zingen wij Psalm 27, vers 7. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Psalm 27, vers 7, na het amen van de prediking. Gemeente des Heren, wanneer we vanmiddag beginnen met tegen elkaar te zeggen dat het leven van een christen een strijdend leven is, dan is het best mogelijk dat er een vanmiddag in gedachten zit te knikken en zegt, ja, dat is ook zo. Daar weet ik van. Daar weet ik maar al te veel van. Terwijl een ander ondertussen zijn wenkbrauwen fronst en zegt, ja, dat hoor ik nog wel eens een keertje vaker. Het leven van een gelovige is vol van strijd. Maar ik vraag me toch wel eens af, is dat nou eigenlijk wel waar? Een gelovige, dat is immers iemand die mag leven met de Heere Jezus Christus, die overwonnen heeft. En zegt Paulus niet van dat volk van de Heere, wij zijn meer dan overwinnaars door hem die ons heeft lief gehad. En dat is ook zo. Alleen dan moet u zich wel realiseren dat Paulus zegt, in dat alles zijn wij meer dan overwinnaars. En als u zich gaat afvragen waar de apostel het dan over heeft, dan zegt hij, dan gaat het over verdrukking en benauwdheid en honger en naaktheid en gevaar en zwaar. En in datzelfde verband zegt die apostel van dat volk dat meer dan overwinnaar is, wij zijn gerekend als slachtschapen. Ja, zegt iemand, maar houdt dat dan nooit op? Jawel. Wanneer de Heere Jezus Christus weerkomen zal, dan zal de strijd ten einde zijn en zal de vrede de aarde bedekken. Zoals nu de wateren de bodem van de zee bedekken, dan zal de vrede wonen op de bergen en beleefd worden in de dalen. Maar tot zo lang geldt wat onze catechisme zegt. Onze doodsvijanden houden niet op ons aan te vechten. Ze houden niet op. En het is daarom dat het bevel van de Heere Jezus Christus tot het laatste toe zijn kracht behoudt. Strijd om in te gaan door de enge poort. Want alleen wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. Bij die strijd van het geloof worden we vanmiddag bepaald, gemeente, als we samen gaan luisteren naar wat Paulus geschreven heeft over de geestelijke wapenrusting die nodig is om in die strijd staande te blijven. En als we vanuit die geestelijke wapenrusting speciaal bepaald worden bij het schild van het geloof, dat is dan ook het thema van de preek, het schild van het geloof. En we letten achtereenvolgens op de noodzaak van dat schild, het materiaal van dat schild en de hantering van dat schild. Het schild van het geloof. Noodzaak, materiaal en hantering van het schild. Laat het dan waar zijn, gemeente, dat de Heere zijn volk in deze wereld geen kalme reis beloofd heeft. Dat de Heere nergens beloofd heeft dat hij zijn volk zal bewaren voor het water en voor het vuur. Het is evenzeer waar dat de Heere zijn volk in die situatie in de wereld voorziet van een wapenrusting waardoor dat volk op alle eventualiteiten is voorbereid en op alle aanvallen een afdoend antwoord heeft. Dat blijkt wanneer je leest over de wapenrusting van God die hij aan zijn volk geeft, en dat blijkt wel in het bijzonder als je na gaat denken
over wat Paulus hier schrijft over het schild. Ik weet niet precies wat voor voorstelling u zich maakt van een schild, en of onze jongens en meisjes zich daar een bepaalde idee van hebben. Toen ik destijds bij de voorbereiding van deze preek het aan onze kleine jongen vroeg van 6 jaar, van weet jij ook wat een schild is? Ik vraag die dingen dan wel eens een keer om ook te ontdekken van, snapt een kind in de kerk eigenlijk wel waar je het over hebt? Toen zei hij, dat zo'n klein rond ding en dat hou je voor je buik, en als er dan iemand je een steek wil geven, dan kun je het daarmee tegenhouden. En ik denk dat de jongens en meisjes in de kerk er eigenlijk net zo'n beetje over denken. Zo'n klein rond schild waarmee je dan wat kunt schermen, en misschien dat een ouder voor zich heeft het beeld van een ME'er die wordt ingezet bij een anti-kraakactie in Amsterdam, en die ook met zo'n ding rondloopt om alle mogelijke projectielen op te vangen die in onze chaotische samenleving dan zomaar naar je toe worden geworpen. Maar als u dat beeld voor u hebt, gemeente, dan heb u toch niet het beeld voor u dat Paulus voor zich had in onze tekst. Het woord dat Paulus in het Grieks van de grondtekst gebruikt is namelijk een woord dat heel nauw te maken heeft met het woordje deur. Het gaat in onze tekst over een schild, jongens en meisjes, zo groot als een deur, wil Paulus zeggen. En jullie moeten dus onder de preek zo van tijd tot tijd maar eens een keertje naar die deur hier achter de dominee kijken en bij jezelf denken, over zoiets gaat het dus. En die deur die is zo groot dat als ik daarachter ga staan, dan is het niet dat er een stukje van mijn lichaam beschermd is, maar dan zit ik er van top tot teen en van links naar rechts helemaal achter. Het gaat over een schild dat geen halfwerk is, waarbij het niet op onze behendigheid aankomt, maar dat een totale dekking, een totale veiligheid weet te bieden. En zo'n schild was dan in de oudheid gemaakt van sterk hout. En dat was nog weer eens een keertje bekleed met een dierenhuid. En als het mogelijk was, dan werd die huid vlak voordat de strijd begon ook nog eens een keer doornat gemaakt. En dan moest dat ook wel, want je had te rekenen met de mogelijkheid dat de vijand brandende pijlen gebruikte om je te bestrijden. Pijlen die voor de strijd werden gedoopt in een of ander licht brandbaar materiaal, pek of zo, en die dan werden aangestoken vlak voor het ogenblik dat die pijlen werden afgeschoten. O wee als je erdoor getroffen werd. Dan had je maar niet zoals bij een gewone pijl misschien het geluk dat je alleen maar een wond in je arm had, omdat die arm nou net achter dat schild wegstak. En je kon er dan een verband omheen doen en zeggen van, dan kan ik toch wel weer doorvechten. Maar als je erdoor getroffen werd, dan werd je in de kortst mogelijke keren in lichte laaien gezet. En in plaats van een plaatselijke wond sloeg het aan alle kanten om je heen. En je was in mum van tijd, was je uitgeschakeld van de strijd. En nou zegt Paulus in onze tekst, zo gaat het nou ook in de geestelijke strijd. De boze met wie wij te maken hebben, die schiet pijlen af, die zijn aangestoken aan het vuur van de hel. Waar ze je treffen, daar slaan de vlammen van de hel eruit, die bijna onuitblusselijk zijn en die razendsnel om zich heen grijpen. En het zijn de pijlen van de boze. Met andere woorden, je hoeft je geen illusies te maken over de bedoeling waarmee ze worden afgeschoten. Je hoeft niet te denken, misschien zijn er toch wel pijlen der liefde die bedoeld zijn om ons hart te treffen op een liefelijke manier. Nee, het zijn de pijlen van de boze. Dat wil zeggen, hij heeft er boze, slechte bedoelingen mee. Hij loert in het afschieten van die pijlen op onze val, op onze ondergang, op onze eeuwige dood. Tegenover het goede wat de Heere geeft, stelt hij het boze, het slechte. En daarmee zet onze tekst ons vanmiddag, gemeente, midden in de werkelijkheid van het leven. Je zou kunnen zeggen, het gaat ons vanmiddag hier in de stilte van dit knusse kerkje, net zoals het de discipelen ging in die nacht waarin de Heere Jezus het avondmaal inzette. Kijk, toen was aan de ene kant was toen ook alles vervuld van de liefde van God. De liefde van de Heere Jezus Christus, waarmee hij de zijnen lief had, die schitterde daar in die zaal van het avondmaal. Die bleek in de tekenen die hij verrichtte in de wassing van de voeten van zijn discipelen. In de tekenen van brood en wijn die hij uitdeelde. Die klonk door in de woorden waarmee hij zijn werk besprak en zijn offer verklaarde tot verzoening. Die schitterde in alles wat hij zei over het werk van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest tot verlossing van zondaren. En te midden van dat alles, en te midden van dat mooie en dat fijne en dat liefelijke, lees je dan ineens dat verschrikkelijke woord. En na de beten, toen voerde Satan in Judas Simons zoon Iscariot. En je realiseert je, dat kan dus blijkbaar. Dat je in de onmiddellijke nabijheid van de Heere bent. Dat je samen met de Heere aan het avondmaal zit zelfs. En dat dan de duivel zijn knokige klauwen naar je uitsteekt. En je in zijn greep krijgt. En je meesleept naar het verderf. En waar we ook dat andere woord lezen. Dat Jezus zegt, Simon, Simon, zie de Satan heeft u lieden zeer begeerd te ziften als de tarwe. En je ontdekt dat kan dus. Dat je gegrepen bent door de woorden van de Heere Jezus. Dat je zijn discipel mag weten. Dat je aan hem verbonden bent met de banden van geloof, hoop en liefde. En dat er toch ineens die zee van de duivel is waarop je terechtkomt. En die je leven schudt in de hoop dat je er doorheen zult vallen. En dat je val groot zal zijn. Zo gaat het ons eigenlijk vanmiddag hier in de kerk ook gemeend. We zitten in de kerk waar de woorden van het eeuwige leven klinken. Waar de Heere zijn werk doet, waar, zo zou je kunnen zeggen, de ruiter op het witte paard rondrijdt om zijn pijlen af te schieten die bedoeld zijn ons in te winnen voor de koning van het hemelse koninkrijk. En ondertussen moet je er bedacht op zijn dat de pijlen van de boze, die brandende pijlen, hier rondvliegen. En dat je dus een antwoord moet hebben op de vraag, hebt u er dekking tegen? Ja, zegt u, maar om dat antwoord te kunnen geven moet ik toch eerst goed weten wat die pijlen zijn. Nou, daar heb u gelijk aan. Alleen, ik kan u dat niet met twee woorden vertellen, want de duivel die heeft zo ontzaggelijk veel pijlen op zijn boog, gemeente. Je zou kunnen denken aan die pijlen die ik zojuist al even noemde, verdrukking, benauwdheid, honger, naaktheid, gevaar, zwaard. En wat een scherpe pijlen dat zijn, dat hoef je alleen maar te bedenken bij dat woord honger en je denkt dan aan de situatie in Ethiopië en andere landen in Afrika. Maar tegelijkertijd zeg je dan, als dat de enige pijlen van de boze waren, dan was de Heere ons blijkbaar bijzonder goed gezind, want dan gaan die meest aan ons voorbij. Maar de duivel heeft zoveel meer pijlen op zijn boog gemeend. Als ik vanmiddag eens een stuk of wat mag noemen met de bedoeling die tekst van ons ook wat meer nog midden in de werkelijkheid van ons leven van elke dag neer te zetten. Dan zou ik bijvoorbeeld kunnen denken aan de pijl van de twijfel. Die schiet de duivel zo verschrikkelijk graag af. De pijl van de objectieve twijfel, dat je twijfelt aan God en aan zijn woord. Kan je als dominee soms overkomen dat je op een kerkhof bent geweest, een begrafenis hebt geleid en je hebt aan een open graf gestaan. Je hebt de woorden van het eeuwige leven mogen verkondigen, mogen spreken van de wederopstanding van het vlees. En dan loop je bij zo'n graf weg met die rouwdragende familie. En je ziet aan alle kanten om je heen, zie je alleen maar gesloten graven en grafstenen die even zoveel tekenen zijn van de majesteit van de dood. En dan flitst het zo ineens door je heen. Ik weet niet of u dat kunt begrijpen, maar dan flitst dat ineens door je heen. Zou dat nou wel waar zijn wat je allemaal gezegd hebt? Ik zie er immers niks van. Ik zie alleen maar gesloten graven. Ik zie alleen maar de macht van de dood. Of dat je twijfelt aan de belofte van de Heere, zoals Abraham dat deed. die de belofte had gekregen dat de Heer hem tot een groot volk zou maken. En die op een bepaalde leeftijd zei: Heere, daar komt niks meer van. En de bezitter van mijn huis, dat zal mijn knecht Eliezer wel worden. Of dat je twijfelt aan je verhouding tot de Heer. Doordat de duivel je laat zien je zon. En je zegt: ik heb me wel eens wat verbeeld. En ik heb wel eens gedacht dat ik bij het volk van God zou mogen behoren. Maar nou denk ik wel eens, zou het wel waar wezen? Zou dat voor mij wel kunnen? Die duivel die schiet zoveel pijlen af, gemeente, de pijl van de misleiding. En dan lijk je op een aangeschoten vogel in een vlucht ganzen die misschien niet meteen dodelijk getroffen wordt, maar zijn ene vleugel wil niet meer mee en hij raakt uit de koers en hij raakt de rest van de vlucht kwijt. En tenslotte dan raakt hij helemaal buiten het spoor. Of de pijl van de afleiding. Dan zit je te luisteren naar een preek en het spreekt je aan en je denkt: dat is een boodschap voor mij vanmiddag. En dan ineens, dan zegt die duivel: heb je die wel zien zitten? Wat zou die er nou toch komen doen in de kerk? Of weet je nog wel van die en die? Of de pijl van de verleiding, via de begeerte van de ogen of van de oren. En daar heeft de duivel zoveel middelen voor vandaag, alle mogelijke lectuur die er in Nederland verschijnt. Of via de radio, of via de televisie. Of via je vrienden, jonge mensen die je meenemen naar situaties waar je uiteindelijk als jongere met een gedoopt voorhoofd niet hoort. En die zeggen van: kijk, dat jij zondags naar de kerk gaat, dat is toch daar aan toe. Maar dan kan je nou toch door de week wel een beetje meedoen. Of ze zeggen het op school tegen je. Of uw buren die zeggen dat: we vinden prachtig dat je naar de kerk gaat, hoor. En we hebben in de gaten, je meent het ook wel, maar dat hoeft toch allemaal niet zo precies. En dat hoeft toch niet op die manier zoals jullie dat altijd daar in de kerk wordt verteld. Die duivel, hij schiet zijn pijlen af. Pijl van het verwijt van onoprechtheid. En dan zegt hij tegen je: je zit dan al wel in de kerk en je zit dan al met je zondagse pakkie aan en met je zondagse gezicht naar die preek te luisteren. Maar moesten de mensen om je heen eens op je voorhoofd kunnen lezen wat er altijd in je hart omgaat? Zou je dat willen? Ben jij nou eigenlijk geen grote huigelaar? Of hij schiet de pijl af van de zonde tegen de Heilige Geest, waarvan hij zegt: die heb jij gedaan en er is voor jou nou nooit meer vergeving. Of de pijl van de uitverkiezing die hij op een verkeerde manier hanteert, en de pijl van de leidelijkheid en van de activisme. Of de pijl van de zorgen die zo je aandacht opeisen dat je nergens anders meer aan denkt dan aan die ziekte in je gezin en die moeite in je leven. Of de pijl van de dagelijkse beslommeringen, dat je door je werk zo in beslag wordt genomen dat je er eenvoudig niet meer aan toekomt de Heere te zoeken in de binnenkamer en te bezig te zijn met hem en zijn woord in het gebed. De pijl die Asaf trof in Psalm 73... zie je wel dat het een goddeloze voor de wind gaat en jij moet er altijd maar diep door. Mensen, het helpt toch zeker niks om God te dienen. De pijl die de dichter trof van Psalm 42, die in die nood zat, en toen schoot die duivel de pijl op hem af. Waar is nou God op wie je bouwde en aan wie je je zaak vertrouwde? Oh, die boze die schiet wat een pijlen af, gemeente, soms op ons hoofd en dan worden er zondige gedachten geboren. En soms op ons hart en dan worden er boze begeerden wakker. En soms is het maar zo ineens en dan zeg je: hoe kon ik nou toch weer zo denken? En hoe kon ik nou toch weer zo doen? En het was misschien nog wel onder de preek. En het was misschien wel terwijl je aan het bidden of aan het bijbellezen was. En soms woedt het door als een vuur dat niet te blussen is. En dan blijft iemand in zijn zondige leven volharden. Ook al weet hij eigenlijk wel dat hij er afstand van moet doen. Maar dan houdt hij er maar aan vast. En van de ene zonde kom je bij de andere terecht. Och, wie zal alles beschrijven, gemeente, wat de duivel aan pijlen niet op zijn boog heeft. Geestelijke hoogmoed en uiterlijke godsdienst, vriendschap van de wereld, dienst aan de afgoden, bestrijding en aanvechting, oppervlakkigheid, wereldgelijkvormigheid. Het gaat altijd maar door. Hij houdt niet op ons aan te vechten. Weet u en weet jij daar nou ook van in je leven? Nou zegt iemand, het is goed dat u dat vraagt, dominee, want ik zat eerlijk gezegd een klein beetje met mijn oren te klapperen en ik moet eerlijk zeggen, ik heb daar nooit last van. En dan denkt u zeker dat ik dan zal zeggen van gefeliciteerd. Dan ben je een gelukkig mens, maar dat zeg ik vanmiddag niet, gemeente. Dat mag ik niet zeggen, want ik zou ontrouw worden aan mijn opdracht. Als u daar nooit last van hebt, van die pijlen van de vorst der duisternis, dan is dat niet zo'n best teken. Dan zou dat wel eens een teken kunnen zijn van vriendschap van de wereld, die vijandschap is tegen God. Want weet u, ik lees in mijn Bijbeltje van die apostel Petrus, die zegt dat de duivel rondgaat als een briesende leeuw, zoekende wie hij zou kunnen verslinden. Moet u me eens vertellen, hoe komt dat nou dat u daar nooit last van hebt? Waarom zou die duivel u nou en jou nou passeren? Is toch alleen maar omdat hij al zijn prooi bent? Ja, zegt iemand, maar valt dat nou niet een beetje mee? Toen de Heere Jezus ten hemel voer, gemeente, dat lees ik in de Openbaring. Toen is op diezelfde dag vanuit de hemel een boodschap naar de aarde gekomen. Het kwam uit de hemel bij God vandaan. Met andere woorden, er zat geen mens achter die zich misschien vergissen kon. Maar toen is het van God vandaan gezegd, wee de aarde en de zee en allen die haar bewonen. Want de duivel is tot hen afgekomen met grote grimmigheid, wetende dat hij maar een korte tijd heeft. Moet u me eens vertellen, u die er nooit last van hebt, zou de Heere zich daarin al vergist hebben? Zou dat nou alleen maar een beetje geestelijke bangmakerij kunnen zijn, die eigenlijk geen werkelijke inhoud heeft? En onze belijdenis zegt, ik heb het al een en andermaal aangehaald, ze houden niet op ons aan te vechten, die doodsvijanden, de duivel, de wereld en ons eigen vlees. In eigen kracht kun je niet één ogenblik staande blijven. Een overlevingskans in deze strijd heeft een mens van 0,0 in eigen kracht. Hoe zit het daar nou mee, gemeente? Nou, zegt u, dat zijn toch wel indringende vragen dan? Nou, dat is ook zo. Maar het gaat ook over indringende zaken, gemeente. Het gaat hier om dat we ons bewust zullen zijn dat we staan in het strijdperk. En dat we onszelf niet moeten bedriegen door te denken dat het vrede is. Pijlen vliegen rond aan alle kanten. Hebt u dekking? Hebt u een schild? Maar kijk, gemeente, het is met het oog daarop dat je dat schild nodig hebt. En daarom iemand die het geloof niet heeft en dus de strijd van het geloof niet kent, die heeft bij zo'n schild ook geen belang. Want in vredestijd ga je toch niet met een schild over de arm lopen. Ik zie u er straks al door Enkhuizen lopen. Zo'n groot schild. Dat doe je niet, want dan zeggen de mensen van je vecht zeker tegen windmolens. Je doet dat alleen maar als je ontdekt hebt dat er een wezenlijke vijand is waar je mee te maken hebt. Vandaar dat schild. En wat is dat schild? Nou, Paulus zegt in onze tekst, dat schild, dat is het schild van het geloof. En zo zegt Johannes het ook in zijn brief. En als hij schrijft, dit is de overwinning die de wereld overwint, namelijk ons geloof. En dan bedoelen ze natuurlijk niet ons geloof op zichzelf, want ons geloof op zichzelf, gemeente, wat is dat nou? He, wat is geloven op zichzelf? Dat is een lege dop zonder enige inhoud waar je dwars doorheen prikt. Maar dat schild, dat is datgene waar het geloof zich op richt. De beloften van God. Mag ik het zo zeggen? Het schild en die beloften, die zijn er niet twee of drie. Ik herinner de jongens en meisjes er graag nog een keer aan. Je weet toch nog wel hoe groot dat schild was, hè? Zo groot als die deur. Dat wil zeggen, achter dit schild ben je veilig tegen elke pijl die er wordt afgeschoten. Het is niet een schild waarbij het op jouw behendigheid aankomt, zodat je aan de ene kant misschien een pijl opvangt, terwijl er van de andere kant een pijl je treft. Het biedt totale veiligheid. Want tegenover elke pijl van de boze staat er een belofte van God. Mag ik er weer een paar noemen om ook die kant van de zaak vanmiddag duidelijk te maken? Kijk, als die duivel zijn pijl afschiet en zegt, jij bent een zondaar en God kijkt naar een zondaar niet om, dan stelt de Heere daartegenover de belofte dat Jezus Christus in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken. En als je dat goed op je laat inwerken, dan ga je begrijpen wat die Engelse professor dit voorjaar op een conferentie zei. Mensen, wat is het een wonder iets om een zondaar te zijn. En daarmee praatte hij natuurlijk de zonde, die groep. Maar daarmee bedoelde hij, voor een zondaar staan er zoveel beloften in de schrift, waar die zondaar zijn hand op mag leggen, dat hij mag zeggen, Heere, ik ben een zondaar, dan is dat toch ook voor mij. En als die duivel die pijl afschiet van je zonde, waarvoor geen vergeving is, dan wijst de Heere op die belofte die zegt, het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonde. Die duivel komt met het verwijt van onoprechtheid. Dan is er die belofte die zegt, indien mijn hart mij veroordeelt. En wat dat betreft, dan moet je altijd weer de duivel gelijk geven als hij komt met zijn beschuldigingen, want die weet precies wat hij tegen je zeggen moet. De duivel zegt wat dat betreft nooit iets tegen je waarvan je zegt, nou lieg je het. Indien ons hart ons veroordeelt, God is meerder dan ons hart. En hij weet alle dingen. Als die duivel komt met die pijl, waar is God? Dan is er die belofte, maar de Heere zal desdaags zijn goedertierenheid gebieden. En desnacht zal zijn lief bij mij zijn, een gebed tot de God mijns levens. Als die duivel zegt, de Heere vergeet je. Dan zegt, de belofte kan ook een vrouw haar zuigeling vergeten. En dan zeggen wij, ja Heere, dat kan inderdaad. En in onze verdrietige tijd, dan zien we dat om ons heen. Dan zegt de Heere, nou al kan zijn, ik vergeet u niet. Ik heb u in mijn beide handpalmen gegraveerd. Uw muren zijn steeds voor mij. Als die duivel zegt, de Heere verlaat je, dan is er een belofte die zegt, de Heere zal het voor mij voleindigen. Als die duivel zegt, jij moet sterven, dan is er een belofte die zegt, wie in de Zoon gelooft, die zal niet sterven, maar leven. Als de duivel zegt, het is niet voor jou, dan is er die belofte die zegt, wie mij aanroept in de nood, die vindt mijn gunst oneindig groot. Als die duivel je al je zorgen voor de aandacht brengt, en al je moeite en al je verdriet, dan is er die belofte die zegt, werp toch al uw bekommernis op hem, want hij zorgt voor u. En als de duivel probeert je in beslag te laten nemen door het leven van elke dag, door je agenda elke week nog maar weer een beetje voller te laten schrijven, dan is er die belofte van de Heere die zegt, zoek eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u toegeworpen worden. Als de duivel zegt, God hoort je niet, dan is er een belofte die zegt, eer ze roepen zal ik antwoorden. Als de duivel je wijs maakt, al deze dingen zijn tegen jou, dan is er een belofte die zegt, en zo God voor mij is, wie zou dan tegen mij zijn? Kijk, dat is nou het schild, gemeente, waarop alle pijlen van de boze afketsen. Allemaal. Dan is er geen situatie, of dan is er een belofte van de Heere. Of het nou over het lichamelijke of over het geestelijke gaat. Of het over jezelf of over je gezin gaat. Of het nou over de kerk of over de wereld gaat. Paulus zegt, bij dit alles, en je kunt het ook vertalen als onder alle omstandigheden, neem dat schild des geloofs. Ja, dan mag ik nog één stap verder gaan, gemeente. En dan mag ik zeggen, dat schild, dat is uiteindelijk de belovende God zelf. Dat schild waarachter een mens veilig is tegen de vurige pijlen van de boze, dat is de drie enige God van wie de psalm zingt. Daar God mijn schild en hulp wil wezen, wat zal een nietig mens mij doen? En zo komen we van de beloften bij de belover terecht. Trouwens, de eerste keer dat dat beeld van het schild in de Bijbel wordt gebruikt, gemeente, dan gaat het daar ook over. Dat is in Genesis 15. Als de Heere dat gesprek met Abraham heeft, waar we in het begin al aan herinnerden, Dat Abraham zegt, heren, er komt allemaal niks meer van. Wat doet de heren dan? Gaat hij dan met Abraham debatteren? Nee, dan zegt de heren, in die nacht waarin Abraham in zijn tent ligt te zuchten en ligt te klagen. Dan zegt hij, Abraham, kom nou eens naar buiten. En dan zet hij Abraham onder die prachtige sterrenhemel in die oosterse nacht neer. En dan zegt de heren eigenlijk alleen maar tegen Abraham, kijk nou eens omhoog. En dan is het alsof je een kinderversje hoort zingen vanuit de hemel. Al die duizend samen roept de Heere bij hun namen en niet één ontglipt zijn oog. En dan zegt de Heere, kijk Abraham, zo ben ik nu uw schild. Ik zorg voor u. Dat schild van onze tekstgemeente, dat is dus God zelf. Dat is de Vader die zegt, ik ben uw schild. Dat is de Zoon in wie al Gods beloften ja en amen zijn. En het is de Heilige Geest die die belofte kracht geeft en ze vastmaakt in het hart van een zondaar. En dan vraag ik vanmiddag, kent u dat schild? En weet u ook wat het is om dat schild te hanteren, gemeente? Weet u wat het is om te leven op de beloften Gods? Om te schuilen achter die belofte? Heb u het leren beleiden, bij u schuil ik, om het dan ook te ervaren wat die dichter zingt. Daar heeft de vijand boog en schild en vurige pijlen op verspild. Weet u zich veilig tegen de brandende pijn? Want kijk, dat moet ik er nog wel bij zeggen vanmiddag, die beloften van de Heere die werken natuurlijk niet automatisch. Het is niet zo dat met die beloften ook vanzelf de vervulling van de beloften gegeven is. Wij hebben er altijd op gestaan dat in onze predikingen, in onze kerken, dat heel duidelijk aan de orde zou komen. Dat er ruimte zit tussen de belofte en de vervulling van die belofte. Kijk, mag ik het nou zo zeggen? Ik kan dat duidelijk maken in het licht van onze tekst. Die beloften van de Heere die zijn er. Net als schilden, opgetast in Gods wapenarsenaal. De Heere hoeft nooit te zeggen, ze zijn er niet meer. De zaak is uitverkocht. Daar zijn beloften van de Heere, gemeente, toezeggingen, betekend en verzegeld aan ons voorhoofd bij de doop. Alleen, wat doe je daar nou mee? Kijk, je kunt dat erkennen en je kunt dat toestemmen. Maar daar kom je nog niet zoveel verder mee als een historisch geloof dat buiten het hart omgaat en dat geen schild kan bieden waardoor je staande blijft in de strijd. Misschien zegt u, ja, maar het is bij mij zo dat ik ook wel eens een keer er gevoelig door geraakt ben en dat ik wel eens onder de indruk van een preek ben gekomen en dat het me wel wat doet, hoor. Maar de Heer Jezus zegt, dat kan op zichzelf nog niet meer zijn dan tijdgeloof. U weet wel dat geloof waarvan hij vertelde in de gelijkenis van de zaaier. Van het zaad dat viel op steenachtige plaatsen. En het vloog eventjes de grond uit. Maar toen de zon kwam, toen de zorgen van het leven kwamen. En u weet het, hè, daar kunnen pijlen van de boze zijn. Toen de beslommeringen van de rijkdom kwamen. En we hebben gezegd, dat is een pijl van de boze. Toen verdorde het zomaar. Toen bleek dat tijdgeloof net als een schild van bordpapier, waar je in een toneelstuk best mee uit de voeten kunt, maar als het echt op vechten aankomt, dan prikt de vijand er dwars doorheen en dan branden die pijlen er dwars doorheen. Weet u wat het echte levende geloof is? Dat is geloof dat werkzaam wordt met de beloften van de Heer. Dat is het geloof van de dichter van Psalm 81 vers 12. Die zijn mond open doet op de belofte van God. Dat is het geloof van een bondeling die smekend gevouwen handen legt om de beloften van de Heere. Het is het geloof dat door de Heilige Geest gewerkt in je hart. Werkzaam wordt met die belofte van de Heere. Zich uitstrekt naar die beloften en zegt, Heere, gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht, waarop ge mij verwachting hebt gegeven. Al wat uw mond aan mij had toegezegd, gaf aan mijn hart vertroosting, geest en leven. Kijk, en dat is het nou wat Paulus hier bedoelt. Als hij zegt, neem het schild des geloofs ter hand. Want dat schild aannemen en opheffen, dat is de belofte Gods als het ware opheffen. Tegen die pijlen van de boze. En gericht tot de levende God. Het is werkzaam zijn met die toezeggingen die God gedaan heeft. In zijn woord en in het teken en zegel van de doop. Het is groot en goed denken van die God die het beloofd heeft.
Kijk, en daar heb u dan tegelijkertijd, gemeente, ook de plaats van de sacramenten in het leven van het geloof. Misschien mag ik daar toch ook even in dit verband iets van zeggen. Want ik meen dat het er terdege bij past. Die sacramenten die immers gegeven zijn om de beloften Gods des te beter te verstaan te geven en te verzegelen. De belofte van de Vader, dat hij om Christus wil ons van alle goed wil verzorgen. De belofte van de Zoon, dat hij onze zonde wast in zijn bloed. De belofte van de Heilige Geest, dat hij in ons wonen wil. En dat hij ons lidmaten van Christus maken wil. Ons toe-eigenende hetgeen wij in Christus hebben. Kijk, en daarom krijgen die strijders in het strijdperk zo'n belang bij de sacrament. En daarom gebruiken ze ze. En pleiten ze op de belofte van God gedaan in de doop. En grijpen ze naar de belofte van de Heere. Zoals ze verzegeld worden in het avondmaal. Die roepers en die worstelaars in het strijdperk. Die hebben dat juist zo hard nodig. Om het te horen. Maar ook om het te zien. Om het te proeven. Dat Gods beloften waarachtig zijn. En dan kan het gebeuren dat je een keer aan het avondmaal zit. Dat staat aangericht in het strijdperk. U hebt het over 14 dagen weer, moest ik in de bekendmakingen zeggen. En dat je dan dat stukje brood ontvangt. En dat je het niet meteen in je mond steekt. Maar dat je dat eens even in je hand houdt. En dat je dan tegen jezelf zegt, zo zeker. Als dit brood voor mijn ogen gebroken is. Dan is het eigenlijk ook weer zo heel simpel en zo heel erg eenvoudig, gemeente. Zo zeer zijn de beloften van de Heer. Heb u er vandaag ook wat van gehoord, gemeente? Er vandaag wat van geproefd? Dat je zegt, nou kan ik er toch weer tegen. Nou kan ik toch het strijdperk weer in. Misschien dwars tegen de schijn van de dingen in je leven in. Zoals die Jairus. Tegen wie gezegd werd, je kind is gestorven, het helpt allemaal niks meer. En die bij Jezus bleef alleen vanwege dat ene woord. Vrees niet, geloof alleen en ze zal behouden worden. Dwars tegen die fluisteringen van de Satan in. Die zegt, jij hebt geen heil bij God. Die je met vuisten kan slaan, zoals Paulus het ervaren heeft. En dan alleen met die ene belofte. Mijn genade is u genoeg. Ja, dwars tegen het bonzen van je eigen hart in. Dat zegt, het kan immers niet. Het kan voor jou niet meer zijn. Maar daartegenover dat woord van de Heer. En ik heb gezworen dat ik niet meer op u toornen of u schelden zal. Want bergen mogen wijken en heuvelen mogen wankelen. Maar mijn goedertierenheid zal van u niet wijken. En het verbond mijns vredes zal niet wankelen, zegt de Heere uw ontfermer. De duivel schiet zijn pijlen af, gemeente, nu al. Op ditzelfde ogenblik, omdat hij wil dat dit woord krachteloos wordt gemaakt. Heb er erg in, hef het schild van het geloof op. Wees nou eens eerlijk, gemeente. Zou dat niet het grootste probleem zijn van het feit dat het geestelijke leven vandaag zo weinig bloeit en dat de duivel zoveel overwinningen behaalt en dat het werk van de Heere zo weinig openbaar komt soms, dat we te weinig zicht hebben op die belofte van de Heere, te weinig houvast hebben in die belofte, te weinig pleiten op, te weinig werkzaam zijn met dat schild van het geloof en dan gaat het niet, want alleen de Heere Jezus Christus kan de duivel aan. En alleen met hem kan ik meer dan overwinnaar zijn. Gods volk is wel een strijdend volk, dat is normaal.
Moet je niet vreemd van opkijken, jonge mensen, als je dat in je leven gaat ontdekken, dat het christenleven een strijdend leven is. Maar Gods volk is niet een permanent onderliggend volk. Dat is abnormaal, gemeente. De Heer Jezus heeft immers al overwonnen. En hij heeft het geweld van de vorst der duisternis immers al verbroken. Gebruik dan toch dat schild van het geloof. Neem er je Bijbeltje toch elke keer bij. En speur daar de beloften van de Heere in op. Om ermee werkzaam te worden. Ach, zat iemand weten wat mijn probleem nou is, dominee. Mijn geloof is zo zwak. Ja, maar dat geloof, dat is het schild toch ook niet. Dat heb je toch wel goed onthouden, hè? Je geloof is dat schild niet, want de geloof van ons mensen, als je daarmee moet doen, je moet het niet verwachten van ons geloven, maar van Gods beloof. En die beloften van de Heere, die zijn niet zwak, gemeente. Die beloften van de Heere, die falen niet. Er is nog nooit iemand bedrogen meer uitgekomen. Die Abraham van wie we straks hoorden, daar lezen we van, en hij geloofde in de Heere. Is Abraham er ooit beschaamd mee uitgekomen? Nee, toch zeker? Nou, zo is het in het leven van het geloof, gemeente. Dat je daarvan verwacht en dat je daarop vertrouwt en dat je je daarnaar uitstrekt. Dat is het werk van de Heilige Geest. Hij werkt dat vertrouwen. En in de oefening van het geloof versterkt hij dat vertrouwen. Door je hoe langer hoe meer te richten op dat belofte woord van God. En weet u wat er dan gebeurt als een mens leert schuilen achter dat schild? We moeten nog even naar die deur kijken, jongens en meisjes. Ik sta er nou het dichtste bij, maar als ik nou eens die deur door zou gaan. Ik zou aan de andere kant van de deur gaan staan, ik zou deze kant opkijken. Wat zou ik dan zien? Dan zie ik alleen die deur. Achter dat schild. Daar ziet een mens alleen nog die belofte. Daar ziet hij alleen nog de belovende God zelf. Dat is het rijke leven achter het schild, gemeente. Daar zie ik God, mijn schild, in het strijdperk van dit leven. Ja, zegt iemand, maar als het nou net zo makkelijk was als dat u dan die deur door kunt gaan en achter die deur kunt gaan staan, dan zou het nog wel gaan, maar weet u waar ik nou mee zit? Ik durf dat niet, hè. Ik durf dat niet, want dan zit ik elke keer weer met een vraag. Als ik mijn hand als het ware aan de knop van die deur van Gods belofte leg, dat ik zeg van, zou ik dat nou wel mogen? Zou dat nou wel voor mij zijn? Kijk, en dat zegt de Heere nou in zijn woord, gemeen. En dat verzegelt de Heere nou in de sacrament. Dat zegt hij in de doop op naam. En dat bevestigt hij in het avondmaal als hij zegt, zo zeker als dit brood voor uw ogen gebroken en deze wijn vergoten wordt. En dat niet alleen, gemeent. Die beloften van de Heer, van de Heere, die zijn in de Heere Jezus Christus. Ja, allemaal, Christus is er de grond, de inhoud, de garantie van. En nou vraag ik u, zou een mens nou ooit bedrogen kunnen uitkomen met de Heere Jezus Christus? Moet u eens bedenken wie de Heere Jezus is. Moet u eens bedenken hoe hij u ook vandaag weer is voorgesteld in de prediking van het evangelie. Zou een mens die tot hem vlucht daar ooit beschaamd mee uit kunnen komen? En bedenk dan aan de andere kant dus dat je buiten die belofte van de Heere geen enkele mogelijkheid hebt om je te verweren tegen die vurige pijlen van de boze. Zodat je moet zeggen, waar wou je dan naartoe? Wij moeten verder, gemeente. We leven in het strijdperk. In een donkere wereld, in een bange tijd, als mensen die zwak van moed zijn. En u moet er wel mee rekenen, de boze die staat gereed. En hij spant zijn boog en hij richt zijn pijlen en hij weet precies onze zwakke plekken. En hij zegt, wee de aarde. En die haar bewonen. Ach, zegt u maar, wie kan er dan staande blijven? Kijk, dan zie ik in het strijdperk zo'n strijder zwak in zichzelf en weerloos in eigen kracht. Maar ik zie hem dat schild des geloofs nemen. En hij heft het op. En staande achter dat schild hoor ik hem zingen. Zingen in het strijdperk. Hoort u het ook? Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. Maar dan kijkt hij om zich heen van achter dat schild en hij wekt zijn medestrijders in het strijdperk op. En hij roept het ze toe, wacht op de Heere, God vruchtenschaar. Houd moed, hij is getrouw, de bron van alle goed. Zo daalt zijn kracht op u in zwakheid neer. Wacht dan, ja wacht, verlaat u op die Heer. Amen. Dank, Heere, dat u ons vanmiddag de werkelijkheid van het leven voor ogen hebt gesteld. Dat u in uw woord eerlijk met ons omgaat en de dingen bij de naam noemt. Niet om ons bang te maken, maar juist opdat we op onze hoede zouden zijn en opdat we ons zouden toerusten. Opdat we tot u zouden vluchten. Maar heb dank dat u ons niet alleen de werkelijkheid van dit leven laat zien. Wat moesten we dan beginnen? Maar dat u ons bovenal uw goddelijke werkelijkheden laat zien. Dat machtige schild van het geloof. Gemaakt van uw belofte woord. Waarachter een zondaar veilig is. Leer ons het te hanteren, Heere. Geef ons vrijmoedigheid ertoe. Geef ons vaardigheid erin. Geef ons vertrouwen om daarachter te schuilen. En met uw belofte
pleitend op uw eigen trouw, staande te blijven in de boze dag, om tenslotte de volle overwinning te behalen. Want dat is ook een werkelijkheid, heren, dat uw volk toch eens de volle vrede zal genieten, in de overvloed verblijd. Ga met ons mee. Zegen ons in de komende week. Geef ons op onze hoede te zijn. Geef ons staande te blijven. Sterk ons bij ons werk. Bewaar ons op onze wegen. Gedenk ons als we uitgeschakeld zijn. Doe ons in alles leven. Van wat u zegt. Van wat u doet. Om Jezus Christus wil vragen met u. Uit genade. Amen. Onze slotzang is Psalm 89, vers 8. Gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht. 89, het achtste vers. De zegen van de Heere en ga heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede in het strijdperk. Amen.